Goedemorgen allemaal. Wat heerlijk om zo met elkaar te zingen. Prachtige liederen om de Heer Jezus groot te maken. Iemand zei me van, joh, je moet ook een beetje wat vertellen van het werk wat je doet. Laat me daar een paar dingen over zeggen voordat we samen de Bijbel gaan openen en gaan lezen. Ik kom hier al zoveel jaren, velen van u die ken ik in ieder geval van een afstandje en u kent mij een beetje van een afstandje. Ik ben samen met mijn vrouw 20 jaar lang betrokken geweest bij het opzetten van OM in Nederland. Vanaf 1977 tot 1996. Daarna ben ik 8 jaar lang regioleider geweest voor het OM-werk in Noordoost-Europa. Maar daarna veel meer betrokken geraakt bij trainingswerk. En op dit moment is ons belangrijkste werk een betrokkenheid bij een leiderschapstraining die we verzorgen voor mensen van verschillende zendingsorganisaties. Er zijn er 8 die daarin met elkaar samenwerken. De grootste zijn de Wycliffe Bijbelvertalers en die hebben wereldwijd zo'n 7000 medewerkers. Operatie Mobilisatie en de KAMA, de Christian Missionary Alliance in Nederland, de Parousia gemeentes. Wereldwijd is dat ook een hele, hele grote club. Ik zeg wel eens tegen die mensen, jullie zijn in Nederland wat de zending betreft het best bewaarde geheim dat we in Nederland hebben. In Vietnam bijvoorbeeld, daar gaan vanmorgen in Vietnam, het communistische Vietnam, 1,2 miljoen mensen naar een Parousia gemeente, een Kamakerk. In de Filipijnen, daar zijn bijna 3000 Kamakerken en er komen er elk jaar 100 bij. In Indonesië, daar zijn 2500 Kamakerken, zo kun je doorgaan. Dat is wereldwijd een hele grote club. Prachtig werk van de Heere God. En samen verzorgen wij een 2 weken durende Leadership Matters cursus, heet het. Dat is een hele praktische training voor mensen die leidinggevende taken hebben. Heel vaak wat je in de zending hebt, dat zijn toegewijde en zeer lieve mensen. Maar op een gegeven moment is er een team en dan gaat de teamleider weg. En dan komen ze bij jou en dan zeggen ze, nou jij hebt hier nou 3 jaar gezeten, kun jij het team niet leiden? En dan gaan mensen dingen doen waar ze eigenlijk helemaal niet voor zijn klaargemaakt, waar ze niet op zijn voorbereid. En dan ervaren we telkens opnieuw in die trainingen dat een stukje input en hulp, dat wordt mateloos gewaardeerd. Daardoor leren mijn vrouw en ik ook prachtige mensen kennen. Een van de mensen die we 1 jaar geleden leerden kennen in Thailand, in een cursus, dat was Hannah Lily. Hannah Lily komt uit China en zij is arts. En zij is niet zomaar een arts, zij heeft ook nog een graad van de gerenommeerde Harvard Universiteit in Amerika. Waar ze als door een wonder een studie aangeboden kreeg. Door de man die wereldwijd de expert is op het terrein van de hartklep. Vanmorgen werd er over een hartklep gepraat. Nou, dit is de uitvinder ervan, een Jood. En die heeft haar aangeboden om in Harvard te komen studeren. En om het te bekostigen. Maar deze Hannah Lily is een uitgesproken christin. Dus zij moest om toegelaten te worden een stuk in het Engels schrijven. Maar die professor die zei, ik stuur het maar naar mij op, ik help je wel. Maar die man is Jood. En ze zei, ik zal hem gelijk maar op papier mijn hele getuigenis in het Engels opschrijven. Weet hij gelijk wat voor vlees hij in de kuip heeft. Heeft ze gedaan. En hij heeft het allemaal geholpen en hij heeft het allemaal prima gegaan. Toen had ze die studie voltooid en toen heeft ze hem als blijk van dankbaarheid een Nieuw Testament gegeven. En toen zei de man tegen haar, en ik weet zijn naam niet, maar hij is wereldwijd een bekendheid in de medische wereld. Hij zei tegen haar, hij zegt, jij weet dat ik een Jood ben. Normaal gesproken zou ik dit zelfs niet accepteren. Maar ik accepteer het niet alleen, ik zal het ook gaan lezen, omdat ik het van jou krijg. Deze Hannah Lily is een prachtmens. En die gaat naar Tibet toe om daar in 3.000-4.000 meter hoogte, afgelegen dorpen, mensen te bezoeken, hun medische zorg te geven en ze van de Heer Jezus te vertellen. Nou, mede daardoor is mijn vrouw een boek gaan lezen, wat ik al lang geleden een keer in het Engels heb gelezen. Dat gaat over, het heet Als het regent in de bergen. Wie van u heeft dit boek ooit een keer gelezen? Niemand? Ja, een paar zijn er die het gelezen hebben. Het gaat over James Fraser, die zo'n 100 jaar geleden ook naar Tibet ging om daar te werken onder het Lhisu-volk. Maar daar zo'n tegenstand bij ervaarde, zoveel problemen beleefde, dat hij de mensen thuis in Engeland opriep om voor hem te bidden. En dat zijn ze gaan doen. En dit boek is daarmee een prachtig, indrukwekkend en inspirerend getuigenis van wat God kan doen door biddende mensen heen. En dit boek, daar heb ik net van de week bij de OZG, want die hebben het uitgegeven. Ik was eergisteren bij hun in het kantoor. Ik zeg, ik ga naar Den Helder. Ik zeg, die mensen zitten allemaal te springen om dit boek. Dus je moet me een stapel meegeven. Dus ik heb een stapel meegenomen. Dit boek, maar wat heel mooi is, daar is een DVD bij met een half uur een film over die James Fraser, over zijn werk. En daar zie je ook aan het eind wat er gebeurt onder dat Lhisu-volk, wat doorgaat tot de dag van heden. En dat hele verhaal is echt een indrukwekkend en inspirerend getuigenis. Als u nou zegt van nou ja, ik wilde graag hebben dat boek en die DVD. Het boek is een tientje, de DVD 7,5 euro. U kunt betalen met een machtiging. En dan heeft u echt een prachtig setje in huis waarvan ik weet dat het u tot veel zegen zal zijn. Als aanmoedigingspremie, mocht u die nog niet hebben, krijgt u er grateloos een wereldkaart bij. Dan kunt u zien waar China ligt en Tibet en de rest. En u krijgt erbij een bijbelleesrooster. Misschien zegt u, dat heb ik al een keer gehad. Als u het doet zoals ik het doe, dan streep je het allemaal aan en dan lees je de Bijbel door. En als je het dan allemaal aangestreept hebt, heb je weer een nieuwe nodig. Dus dan kunt u die nieuwe daar ook bij aanvaarden. Ik wil vanmorgen met u...
Ik wil ook wat zeggen.
Nou, dat mag.
Dit heerlijke enthousiasme, dat heb ik in mindere mate zolang ik bekeerd ben. Ik ben altijd een zendingsmens geweest en ik vond het heerlijk toen jaren geleden voor het eerst hier kwam, sprongen wij er van de preekstoel af. Ik denk, dit is het nou. Maar wat u vertelt over die Lhisu-stam, ik heb een boek gelezen, ik ben 50 jaar een kind van hier, en ik groeide zo, en ja, ik was gewoon gereformeerd, en ik kreeg dat dan in handen, of het stond dus in het zoeklicht, en dat wat u ook hebt, hè, u kan het zo leuk vertellen, ik niet, maar... Het is zo geweldig. Ik kom nooit ergens, ik ben nog nooit in het buitenland geweest, maar in mijn hoofd reis ik door de hele wereld. Door de zending. En ik ben overal gek van, ik wil eigenlijk alle steun. Het kan niet, want het houdt een keer op, maar dit is het wat we eigenlijk allemaal moeten hebben. Zien wat God doet. Nou, ik stop. Ik zeg amen. Maar jongens, dit is het.
Nou, geweldig. Ja, heerlijk. Een beetje enthousiasme in de dienst. Wat hebben we daar een behoefte aan? Ik wil met u vanmorgen de Bijbel openen en dan met elkaar nadenken over de vraag, wie ben ik? En nadenken over onze eigen identiteit. Wat staan er toch een prachtige dingen in de Bijbel? In Jesaja, daar staat dat de profeet zegt over Israël, jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zoveel van je. De vraag is of Israël dit ook zo zag, en of ze die woorden ook geloofde. Maar dat zei de Heere God van Israël. In Psalm 8, daar staat hoe God over de mens denkt. U hebt hem bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. En dan als Jezus is gedoopt, en die woorden zullen vandaag in heel de wereld, in heel veel kerken gelezen worden, omdat op deze zondag daar in heel veel kerken over wordt gepreekt, dan staat er dat er een stem is uit de hemel die zegt, jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik mijn vreugde. En als u en ik in Jezus geloven, dan zijn wij door het geloof in Christus. En dan zegt die stem dat eigenlijk ook van u en mij. Hoe zie ik mezelf? Dat heeft hele grote invloed op hoe ik functioneer, hoe ik ben in relaties met anderen, mijn gevoelsleven, de mate van zekerheid of onzekerheid die ik uitstraal. Hoe zie ik mezelf? Ik vertelde dat ik betrokken ben bij leiderschapstraining. Mensen die leidinggevende functies hebben, die stralen dat weer uit naar mensen om hun heen. En als je iemand bent die weinig zekerheid hebt in jezelf, dan heb je soms dat je ziet dat leidinggevenden die dat hebben, zekerheid gaan zoeken in allerlei rigide regels, die soms heel moeilijk zijn voor de mensen die met hen moeten werken. Onzekere leidinggevenden kweken onzekere volgelingen. Hoe zie ik mezelf? Dat is geweldig belangrijk en ongewild straal ik dat ook uit naar anderen toe. En dan kan God wel langskomen en die kan zeggen dat hij iets in mij ziet. Maar de vraag is, zie ik dat zelf ook zo? Bijvoorbeeld, God kwam Mozes tegen en riep hem bij de brandende braamstruik. Hij zegt, Mozes, ik heb jou uitgekozen om mijn volk te bevrijden uit Egypte en ze te brengen naar het beloofde land. God zag iets in Mozes, maar zijn antwoord was, wie ben ik? Wie ben ik dat ik zoiets zou moeten doen? En zulke van Gods afwijkende gedachten, die wij over onszelf kunnen hebben, die kunnen onze dienst aan God danig in de weg staan. Mozes wilde niet. Hij zag het allemaal niet zo. Ons grootste probleem is vaak hoe we denken over onszelf. En dat kan in een groot contrast staan en tegengesteld zijn aan hoe God over ons denkt en hoe God ons ziet. Eigenwaarde, het zoeken van eigenwaarde en het gebrek aan eigenwaarde is het grootste probleem bij opgroeiende jonge mensen. Wij praten onszelf aan en wij laten onszelf aanpraten door anderen dat we niet mooi genoeg zijn. Dat we niet sterk genoeg zijn. Dat we niet sexy genoeg zijn. Dat we niet sportief genoeg zijn. Dat we niet intelligent genoeg zijn. Kortom, dat we niet goed genoeg zijn. Laten we nu eens lezen Matteüs hoofdstuk 14, vers 22 tot 33. Matteüs 14 vanaf vers 22. Ja, sorry. Jullie kunnen gaan zitten. En dan wil ik jullie gelijk vragen of jullie na de preek nog een keer dat lied willen zingen wat we net gezongen hebben, lied 519. Ja? En dan wou ik ook graag nog zingen 493. Kan dat ook allemaal? Ja? Ik zal het zo nog wel een keer herhalen. We lezen met elkaar uit Matteüs hoofdstuk 14 vanaf vers 22. Dat bekende gedeelte waar Jezus wandelt over water. Matteüs 14 vers 22. Meteen daarna gelastte hij de leerlingen om in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mens had weggestuurd. En toen hij hem had weggestuurd, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek en ze riepen, een spook! En schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het, Wees niet bang. Petrus antwoordde: Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En hij zei: Kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. En hij begon te zinken en schreeuwde het uit: Heer, red mij! En meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei: Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Als je dit gedeelte leest, dan zijn er een paar dingen die je gelijk opvallen. Het eerste wat je opvalt natuurlijk is: Jezus is zo volkomen anders. Zelfs zo anders dat menigeen dit leest en in lachen uitbarst. En zegt: dat geloof je toch zelf niet. Hij is zo anders. In de tweede plaats zie je dat Petrus het aandurft om naar hem toe te gaan, op water te lopen, dat hij vertrouwt op zijn woord. Hij zegt: zegt u mij. En Jezus zegt het en hij gaat. Hij vertrouwt op zijn woord. Het derde wat we zien, dat is dat Petrus gaat twijfelen op het moment dat hij niet meer alleen naar Jezus kijkt. Maar dat hij voelt hoe de wind tekeer gaat. Dat hij de wilde golven ziet. En dat de angst hem om zijn hart slaat. En dat hij bij zichzelf waarschijnlijk denkt: joh, waar ben je aan begonnen? En dan zie je tenslotte, als hij dan wegzinkt en het in vertwijfeling uitschreeuwt: Heer, red mij! Dan staat er: Jezus steekt hem de helpende hand toe. Nou, die eerste twee dingen die je ziet, Jezus is zo volkomen anders en Petrus vertrouwt hem op zijn woord. Daar zegt Bonhoeffer, die beroemde Duitse theoloog, die net voor het einde van de oorlog is vermoord vanwege zijn betrokkenheid bij een aanslag die op Hitler was gepleegd. Bonhoeffer schrijft daarover in een prachtig boek wat hij geschreven heeft, dat heet Navolging, het volgende. Hij stelt daar de vraag waarom de discipelen toch Jezus zo snel wilden volgen, toen ze aanvankelijk door hem geroepen werden. En dan stelt hij de vraag: kenden ze hem al, dat ze dat zo snel bereid waren om te doen? En dan schrijft hij: het geheim, dat was Jezus Christus zelf. Hij was het die riep. Daarom volgden ze. Het volgen is niet anders dan gebondenheid aan Jezus Christus alleen. Nou, dat zie je in het begin. Jezus is zo bijzonder. Hij is zo anders. En dan stelt hij de vraag vervolgens hoe mensen er nou toe kwamen om zulke vreemde dingen te gaan doen als het verlaten van hun ouders, het aan de kant zetten van hun beroep en bedrijf, alle bezittingen verkopen, op water te gaan lopen. En dan zegt hij daarover het volgende: in dat alles werd slechts één ding vereist: zich te verlaten op het woord van Jezus Christus. En dat woord voor draagkrachtiger houden, draagkrachtige grond te houden dan alle zekerheden van de wereld. Jezus is het grote geheim. En het vertrouwen op zijn woord, dat is waar het op aankomt. Terug naar onze eigen waarde. Als wij naar onszelf kijken, hoe zien we ons dan? Heel vaak zoeken we onze eigen waarde in onze prestaties, of in onze bezittingen, of hoe anderen wel niet over ons spreken. Dat is wat de Satan Jezus ook probeerde aan te praten bij de verzoeking in de woestijn. Wat prachtig is uitgelegd door Henry Nouwen, die toen vertelde: dat is wat Satan probeerde en hij fluisterde me in het oor. Hij zegt: joh, verander die stenen in brood. Doe iets. Hè? Als je nou wat doet, dan ben je iemand. En vervolgens praatte Jezus aan, spring van het dak. Moet je eens kijken hoe de mensen over je zullen praten. Als er maar goed over je gepraat wordt, hè, dan ben je iemand. En dan tenslotte zegt hij tegen Jezus, aanbid mij. En als je mij aanbidt, dan zal ik dit allemaal aan je geven. Hè, maar heb iets, dan ben je iemand. Dat is wat Jezus ons aanpraat. Doe iets. Hè, als mensen nou maar goed over je praten, als je maar wat hebt, dan ben je iemand. Het is een leugen van de duivel. En dan moet Jezus terugkomen bij die stem die sprak uit de hemel. En die uit de hemel die prachtige woorden spreekt. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Er zijn allerlei stemmen die ons proberen te vertellen hoe wij onszelf moeten zien. Daar is bijvoorbeeld de stem van de wetenschap. De wetenschap die zegt nou, ach, je moet niet al te veel van jezelf denken. In feite is er geen verschil tussen een aap en een mens. Hij is gewoon iets verder in het evolutieproces. Dat is wie jij bent en dat is de waarde van jouw leven. Of het gebrek aan waarde van jouw leven. De reclamewereld komt voortdurend naar ons toe om ons te proberen te vertellen wie we zijn en wanneer je echt meetelt. En natuurlijk tel je alleen echt mee als je jong bent en heel mooi. En er heel goed uitziet. Dan tel je mee. Dan is daar de stem van de rolmodellen die ons hetzelfde vertellen op de televisie. Dezelfde boodschap aan ons geven. En we lachen erom, maar de werkelijkheid is zo. En als je jong bent en je groeit op, en dat is alles wat je voortdurend hoort, na verloop van tijd ga je het nog geloven ook. En dan raak je gevangen in een net van ellende. De stem van jezelf. Ikzelf praat me voortdurend aan. Ik ben niet goed genoeg. Anderen kunnen de meest verschrikkelijke dingen tegen je zeggen, die je duidelijk maken dat je niet deugt, dat je niet goed bent. Een zendeling vertelde dat hij is opgegroeid in een familie waar zijn moeder hem altijd heeft verteld dat hij niet deugt. En dat er ook nooit iemand met hem zou trouwen, want hij deugde niet. En toen vertelde hij later dat hij heel goed was in atletiek. Hij zegt, mijn vader en moeder zijn nooit één keer komen kijken. Later heeft hij na de universiteit zijn dokterstitel gehaald. Hij zegt, ik denk niet dat mijn vader en moeder het in de gaten hebben. Hoe denken anderen over jou en hoe verwoorden ze dat? En wat voor pijn heeft dat gedaan? En als wij hier met zoveel mensen als vanmorgen bij elkaar zijn, weet ik dat hier mensen zijn, heel veel mensen zijn, die dat ook hebben meegemaakt. En die ook vroeger misschien wel van een vader of een moeder of een broer of een zus of een oom of een tante hebben gehoord. Eigenlijk wat erop neerkomt, jij deugt niet. Allerlei stemmen komen naar ons toe die ons proberen te vertellen hoe wij onszelf moeten zien. En daaraan gekoppeld is ook de vraag, hoe zie ik anderen? Hoe zie ik anderen? Zie ik anderen alleen maar als een trapje om daar overheen te klimmen om hoger op te komen op de ladder? Zie ik anderen als concurrenten? Zie ik anderen als klanten die me rijk kunnen maken? Zie ik anderen als ook maar toevallige producten van een eeuwenlange evolutie? Zie ik anderen als een lustobject? Zie ik anderen als een Uber of een Untermensch? Meer of minder waard dan wat ik ben? Wat is de mens? Hoe zie je de mens? Hoe ziet u de mens? Wat is je mensbeeld? Elke godsdienst heeft een mensbeeld. De islam heeft een mensbeeld. Ik hoorde dat men bang is dat de ellende met de kerst in Egypte is mede geïnspireerd door een preek van een imam in een moskee, waar hij de mensen oproept om christenen niet te groeten en geen hand te geven. Want de wereld wordt verdeeld in tweeën, de gelovigen en de ongelovigen. Deze zijn wat en die anderen die zijn eigenlijk maar niks. Het hindoeïsme heeft zijn kastensysteem. met de hoge kasten en de hele lage, zelfs kasteloze mensen. En dat is werkelijkheid. Vandaag in India, ik heb dat wel eens verteld, zijn 280 miljoen mensen Dalits, kasteloze, rechteloze mensen, die in de naam van religie onderaan de ladder worden getrapt en gehouden. Dan heb je het evolutionisme, wat gelooft in het doelloze toeval en het recht van de sterkste, want die overleeft. Adolf Hitler heeft daar gretig gebruik van gemaakt en heeft op grond daarvan gezegd, oké, dan is geweld prima. Het recht van de sterkste, het beste ras zal overleven en moet overleven om voortgang in de menselijke ontwikkeling na te streven. En dat is het nationaal socialisme. Elke religie, elke levensfilosofie heeft haar eigen mensbeeld met alle gevolgen van dien. Wij hebben bevestiging nodig. Wij hebben het nodig dat andere mensen positieve woorden in ons hart spreken. Maar het belangrijkste is nog dat we horen hoe God over ons denkt. God spreekt tegen Israël en zegt hoe hij hen ziet. En dan zegt hij prachtige dingen. In Exodus 19. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul jij, Israël, een kostbaar bezit voor me zijn. Kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde hoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn. Een heilig volk. En dan in Jesaja, hoofdstuk 43. Ik heb het al eerder aangehaald. Je bent zo kostbaar in mijn ogen. Zo waardevol. Ik houd zoveel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, alle volken, om jou te behouden. Zo denkt God over Israël. Maar God spreekt ook zo tegen de volgelingen van Jezus in het Nieuwe Testament. In 1 Petrus 2, daar lezen we de woorden. En laat ze maar in uw hart zinken. U bent een uitverkoren geslacht. Dit wordt gesproken tegen nieuwtestamentische gelovigen. Dus dit wordt daarmee ook tegen ons gezegd. U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich heeft verworven om de grote daden te verkondigen van hem die uit de duisternis u heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel. Nu wordt zijn ontferming aan u geschonken. Dat bent u. Dat ben ik. Dit werd gezegd aan gelovigen. De Petrusbrief is geschreven aan gelovigen die veel te maken hadden met vervolging. Dus die met dood en verderf werden bedreigd om hun geloof. Wat een bemoedigende woorden voor hun in die omstandigheden. En dan zie je hoe God, we hebben net het kerstfeest gevierd, in Jezus zo dicht bij ons is gekomen. En dan zegt Jezus al die prachtige dingen tegen zijn volgelingen. En als ik een volgeling van Jezus ben, mag ik mijn oren gespitst houden, want dan zegt hij dat ook tegen mij. Matthäus 5, je bent het zout der aarde. Je bent het licht van de wereld. Je bent een kind van God in Johannes 1 vers 12. Je bent een rank aan de wijnstok in Johannes 15. Je bent geen slaaf, maar ik noem je mijn vriend, zegt Jezus. En dan zegt hij, jij bent door mij uitgekozen om heen te gaan en vrucht te dragen. En dan zie je de Heilige Geest die het door Paulus' mond in de verschillende brieven in het Nieuwe Testament ook zo prachtig zegt. 1 Korinthe 1. Geroepen om zijn heiligen te zijn. Efeze 1. In Christus met alle geestelijke zegen gezegend. En dan Efeze 1 vers 4. In Christus heeft God, voordat de wereld werd gegrondvest, ons vol liefde uitgekozen. Om voor hem heilig en zuiver te zijn. Efeze 1 vers 7. In Jezus zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. En Romeinen 8 vers 14. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Samen met Christus zijn we erfgenamen om met hem te delen in zijn luister. En dan 1 Korinthe 3. Weet u niet dat u een tempel van God bent? En 1 Korinthe 12. U bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt door het geloof daar deel van uit. En dan 2 Korinthe 5. Ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Efeze 2 vers 10. Hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden. Efeze 2 vers 19. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. De vraag is, geloof je dat? Of trek je dat in twijfel? En laat je je door de Satan aanpraten, geloof het toch niet allemaal. Zo bedoelt God dat niet. Dat is niet voor jou. Nou kom ik terug bij Petrus. Die arme discipelen slaan de angst om het hart. Velen van hun waren maar al te bekend op het meer van Galilea. Het waren vissermannen. Plotseling zien ze daar iemand lopen over de woeste baren. De angst slaat hun om hun hart en ze denken dat het een spook is. En dan ontdekken ze, het is Jezus, hun geliefde Jezus, hun meester. En gelijk roept Petrus het uit en zegt, maar Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik ook over het water naar u toe kan lopen. En dan zegt Jezus tegen hem, kom. Kun je je voorstellen? En dan besluit de visserman Petrus om overboord te gaan. Op het water zijn voet neer te zetten. En naar Jezus toe te lopen. Maar op het moment dat hij niet meer gefixeerd is op Jezus. Niet meer alleen maar kijkt naar Jezus. Maar zijn oor laat hangen naar de wind. En zijn oog laat vallen op die woeste golven. Dan slaat de angst hem om het hart. En dan zegt hij tegen zichzelf, joh, waar ben je aan begonnen? Wat een idioot ben je. En dan begint hij weg te zinken. En dan zegt hij, Heer, help mij. En dan staat er zo prachtig dat Jezus zijn hand uitsteekt. En Jezus trekt hem weer omhoog. De les die wij van Petrus mogen leren, dat is dat wij in het geloof, het geloofsleven begint met geloof. Je gelooft in de Heere Jezus. Je stelt je vertrouwen op de Heere Jezus. Maar het gaat ook door in het geloof. Wij moeten voortdurend, elke dag, alleen maar zien op Jezus. We moeten gefixeerd zijn op Hem. We moeten zijn woord tot ons hart laten spreken. En we moeten alleen maar kijken naar Hem. En niet ons oor laten hangen naar de omstandigheden. Of naar hoe ik me voel, of naar wat ik van mezelf denk, of naar wat er om me heen gebeurt, of wat anderen van me zeggen. In het geloofsleven zijn twee realiteiten. De eerste is wat God van ons vindt, wat God van ons zegt, de positie die Hij aan ons schenkt, en in de tweede plaats hoe we dingen zelf ervaren, hoe we dingen zelf beleven. Hoe ons leven is van dag tot dag, ons alledaagse bestaan. En dan hebben we geloof nodig om sterker te worden in dat eerste. Te vertrouwen in dat wat God van ons vindt. Te vertrouwen op dat wat God van ons zegt. In Romeinen 6 vers 6 en vers 11, dan gaat het over het leven waartoe wij geroepen worden vanuit de dood en de opstanding van Jezus. En dan zegt Paulus in die brief, wij weten. En zo moet het toch voor u vaststaan. Dat zijn de feiten zoals ze zijn, van Gods oogpunt uit bekeken. En dan moeten wij dat weten. Wij moeten daarin vaststaan. Wij moeten daar onszelf aan vasthouden. We moeten dat vertrouwen, we moeten dat geloven. En dan onderwerp ik mijn wil, dan onderwerp ik mijn verstand en dan onderwerp ik mijn gevoel aan Jezus. En dan leef ik en besluit ik te leven uit dat wat Hij van mij zegt. Meer dan van wat ik van mezelf vind. Het gaat niet om wat ik kan beredeneren. Het gaat er niet om wat ik van mezelf denk of vind. Het gaat er niet om wat ik voel. Het gaat er ten diepste om wat Hij zegt van mij. En dan mag, net als Petrus, mijn geloofsoog gefixeerd zijn op Jezus. Dat is het allerbelangrijkste. Wat Hij van mij zegt, wat Hij van mij vindt. En hoe doe je dat dan? In de eerste plaats, dan mag je danken voor Jezus. Danken voor Jezus. En zeggen, Jezus, dank u wel dat u al mijn zonden hebt vergeven. Dank u dat u gestorven bent voor de zonden van de wereld. De mijne inkluis. Dank u, Jezus. Dank u, duizend keer dank u. Dan in de tweede plaats, dan mag je bidden, Heer, opent u mijn ogen voor de waarheid van uw woord. De woorden die u ook over mij uitspreekt. Opent u mijn ogen. Opent u mijn hart, dat ik het echt zie. Dat ik het echt kan geestelijk kan begrijpen en kan bevatten. Opent u mijn ogen. Dat is wat Petrus bidt in de Efezebrief. Als hij uitlegt aan de gelovigen in Efeze hoe rijk ze zijn in Jezus. Maar dan bidt hij, opent nou hun ogen, dat ze dat ook mogen zien. En dat mogen wij ook bidden, Heer. Opent u mijn ogen. Voor al die mooie dingen die u van me zegt, dat ik het echt mag zien, dat ik het echt mag begrijpen. En dan in de derde plaats, onderwerp jezelf. Zeg dan tegen Jezus hoe jij met heel je verstand, met heel je wil en met heel je gevoel, dat je je aan zijn woorden onderwerpt. En dat je zegt, het gaat er niet om wat anderen van je zeggen. Het gaat er niet om wat je jezelf aanpraat, maar het gaat erom wat Hij zegt tegen jou. En dat je daar naar luistert en dat je je daaraan onderwerpt. En dat je daarin leert te wandelen op water. Met je ogen gefixeerd op Jezus, kijkend naar Jezus, vertrouwend naar Jezus, luisterend naar het woord van Jezus. Maar je onderwerpt jezelf aan Hem. En dan in de vierde plaats, dan dank je Hem voor Zijn woorden. Zijn woorden ook over jou en over jouw leven uitgesproken. Misschien dat je ze dan wel op een stukje papier gaat schrijven en je ze op de spiegel plakt. Zodat als je 's morgens je wast of je scheert, dan zie je de dingen die Hij vindt van jou. Om je hart maar te vullen met hoe Hij over jou denkt. Veel meer dan wat je van jezelf vindt. En dan dank je Hem voor die woorden. En dan in de vijfde plaats, als dan de verleiding tot zonde komt, dan zeg je tegen jezelf, nee joh, dat past niet bij wie ik ben. Daarvoor ben ik veel te kostbaar in Zijn ogen. Wat staan er prachtige dingen in de Bijbel. Jij, Israël, bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, ik houd zoveel van je. En in Petrus hebben we gelezen, u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich heeft verworven. Wie ben ik? Dit ben ik. Als ik vertrouw op de Heere Jezus. Niet omdat ik dat zelf vind, maar omdat Hij dat zegt van mij. Amen. We gaan samen dat mooie lied nog een keer zingen. En daarna gaan we nog met elkaar danken en bidden. Lied 519. Voordat we samen bidden, ik heb net die prachtige dingen aangehaald die Jezus zegt over ons. Als u het aandurft, dan wil ik u vragen om dat hardop uit te spreken in het geloof en in het vertrouwen op de Heere Jezus. Dan zeg ik, en ik zal een paar dingen zeggen die Jezus zegt. Jezus zegt bijvoorbeeld, jij bent het zout der aarde. Dan zegt u, als u het aandurft, in het geloof, ik ben het zout der aarde. Dan zegt Jezus, jij bent het licht der wereld. Ik ben het licht der wereld. Jezus zegt, jij bent door het geloof een kind van God. Jezus zegt, jij bent een rank aan de wijnstok. Jezus zegt, je bent geen slaaf, maar een vriend van mij. Laten we hem daar samen voor danken en bidden. Heren, wat is het heerlijk om zo uit de boot te stappen, op het water te gaan lopen en te zien op u, op uw heerlijkheid, op wie u bent, de levende Zoon van God, die zo boordevol van liefde is voor ons en alle mensen, dat u bent gekomen om de zonde van de wereld weg te doen. En dat u het aanbiedt aan iedereen die het maar hebben wil. Dat u uzelf geeft. Dat u uw dood, uw sterven, uw bloed, uw verzoenend werk aanbiedt aan iedereen die het maar ontvangen wil. Jezus, u bent zo beminnelijk. U bent zo aanbiddelijk. U bent zo heerlijk. Wij danken u voor wie u bent. En we danken u dat wij mogen komen. Gefixeerd onze aandacht houdend op u. En we bidden u zo, wilt u ons helpen om dat ook onophoudelijk te blijven doen. Helpt u ons vooral als de aanvechtingen daar komen, om te kijken op de omstandigheden, of om te raden te gaan bij ons gevoel en hoe we over onszelf denken. Help ons, o Heer, om niet ons oor te laten hangen naar wat anderen ons aanpraten, maar om te luisteren naar u en om u dan te danken voor hoe u over mij en over ons denkt. Helpt u ons, o Heer, en dan danken we u voor al die mooie woorden die u ons zegt. We danken u voor uw geweldige liefde. We danken u voor uw onuitsprekelijke genade. U doet ons niet naar onze overtredingen, maar u vergeeft ons veelvuldig. O Heer, help ons zo om te groeien in het geloof, te groeien in u en om dat ook uit te stralen in dit nieuwe jaar naar de mensen dichtbij en ver weg, dat we tot zegen mogen zijn. En we danken u dan dat uw ogen gaan over het ganse rond der aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar u uitgaat. En dan bidden we in het bijzonder voor de christenen in Egypte, die zo'n ellende hebben meegemaakt, kort geleden met de kerst. Heere, wilt u hen sterken in u? Wilt u toch geven dat de Satan zal vallen in zijn eigen zwaard? En dat mede hierdoor er meer opwekking, meer geestelijk leven mag komen in de kerk van Egypte. En zo willen we u bidden voor Afghanistan, ook een land waar nu weer zoveel over wordt gepraat. Maar wilt u ook geven dat uw koninkrijk komt, daar in Afghanistan. Zegent u hen die hun nek uitsteken voor u en die het aandurven om er publiekelijk voor uit te komen dat ze een volgeling van u zijn, met alle gevaren die dat voor hen met zich meebrengt. En zo bidden we ook voor China. En we bidden u voor Hanna Lilly, die daar in Tibet zo'n prachtig werk doet en zoveel mensen tot hulp en tot zegen is. Dank u wel, Heer, dat u hen alle ziet en dat uw ogen gaan over het ganse rond der aarde. En dank u dat u dan ook ons ziet, dat u van ons houdt en dat u zulke mooie woorden voor ons hebt. Help ons om ze op te bergen diep in ons hart en om daaruit te leven. In Jezus' naam. Amen. We willen samen nog, tenminste dat hoop ik maar, dat u dat wilt, één lied zingen. En dat is lied nummer 493. 493. Dat gaat allemaal lukken. En collecte. Och. Twee collectes. Nou, geweldig. Maar het is meer gezegend te geven dan te ontvangen. Dus onder het voorspel of het zingen van het lied worden de collectes gehouden. vragen te gaan staan. En dan zullen we eerst de zegenbeden uitspreken en dan het samen met elkaar gaan zingen. De zegenbeden die lees ik u uit de slotwoorden van de brief aan de Efeziërs. Vrede zij u broeders en zusters en liefde en geloof van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Heer. Genade en onvergankelijkheid zij met allen die onze Heere Jezus Christus liefhebben. Amen.